We gaan vandaag een begin maken om ons te richten op de laatste versen van Romeinen 8. Dat gedeelte tot en met 30. Ja, dus dat betekent niet dat we dat er nog andere dingen zijn die we moeten doen. Want ik vers 18, ik houd het daarvoor. Dat is ook een heel belangrijk woord. Dus daar moeten we inderdaad ook nog op terug gaan komen. Maar ik wilde vandaag die laatste drie versen, 28 tot en met 30, van Romeinen 8, daar wil ik naartoe gaan werken. We gaan ze eerst even lezen, dan zal ik je zo uitleggen hoe we dat aan gaan vliegen. Ja, dus ik lees eerst Romeinen 8 en dan vanaf vers 18 tot en met 30. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, en dat is de schepping, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel, dus de schepping weer, is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel, de schepping, zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping, tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En we weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het gaat dus over die laatste drie versen. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft ook tevoren verordineerd, enzovoort. Nou, die drie versen, en dat is eigenlijk het punt waar ik het vandaag en de volgende keer vooral over wil hebben, die drie versen, die kan je niet lostrekken vanuit de hele redenering die Paulus heeft gehouden. Je kan wel zeggen vanaf Romeinen 4, vanaf hoofdstuk 4. Paulus die is bezig met een machtig betoog van aan die Romeinen. En eigenlijk is Romeinen 8 ook nog helemaal niet het eind. Want Romeinen 9, 10 en 11, die passen daar helemaal in. Die horen daar ook helemaal bij. Ja, dus die drie versen 28, 29 en 30, die zijn een deel van een groter geheel. Paulus die heeft een doel wat hij ons duidelijk wil maken. En wat ook belangrijk is om te weten, Paulus die denkt vanuit een bepaald beeld, vanuit een plaatje zou ik zeggen. Hij heeft een gezicht van wat hij allemaal wil zeggen en van daaruit schrijft hij al deze dingen. Ja, met een duur woord zou je dat een paradigma kunnen noemen. Hij heeft een bepaalde kijk op de werkelijkheid. De werkelijkheid die hem is geopenbaard vanuit de schrift en door de Here. En vanuit die werkelijkheid schrijft hij zijn brieven. Het probleem voor ons is dat die werkelijkheid aan ons niet is overgeleverd. Er is een heleboel traditie en verbastering gekomen van de leer van Paulus. Er is een heleboel filosofie ingeslopen in de kerkelijke gemeente. En daarom hebben we ook dikwijls zoveel moeite met Paulus en zijn leer. De kijk op de werkelijkheid van Paulus is een hele unieke kijk op die werkelijkheid. En hoe kunnen wij daar nou toe komen? Ja, door heel minutieus zijn brieven te lezen en te onderzoeken. En vanuit de details probeer het beeld van Paulus helemaal compleet te krijgen. Ik zeg het beeld van Paulus, maar het is natuurlijk Gods werkelijkheid. Om dat helemaal compleet te krijgen en vanuit dat denken ook weer terug te gaan naar de brieven en de details weer te bekijken. Dus als er bijvoorbeeld staat, wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus alle dingen werken mede ten goede. Dat is een zinnetje wat nogal eens een keertje aangehaald wordt als heel algemeen. Alle dingen werken mede ten goede, maar dat staat er niet. Er staat, het werken mede ten goede voor degenen die God lief hebben. Dat is één. Maar ook naar degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, God liefhebben, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar wat is nou dat voornemen? En wat is geroepen zijn? Wat is die roeping van God? En dan het volgende vers, tevoren gekend. En die heeft hij verordineerd. Ja, wat is nou een verordinering? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Hoe past dat beeld van zijn zoon in de hele context? De eerstgeborene onder vele broederen. Waarom introduceert Paulus hier het woord eerstgeborene? En dan herhaalt hij bijna weer, vers 30, tevoren verordineerd. Ja, wat is dat nou? Tevoren verordineerd. En dan eindigt hij met verheerlijkt. Hij eindigt met de heerlijkheid. En daartussen zit dan verordineerd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dat is een eenheid in die ketting, die je niet kan verbreken. Het begint met tevoren verordineerd. De volgende stap is geroepen, een belangrijk woord dus. De derde stap is gerechtvaardigd. Dat is ook een heel belangrijk woord. Daar hebben we het al meermalen over gehad. En dan tenslotte verheerlijkt. Ja, wat is nou verheerlijkt? Dus je snapt, vers 28, 29 en 30, het staat gewoon binnen het grotere geheel. Het past ook helemaal binnen het paradigma waarin Paulus denkt. En dat denken, dat moeten wij ons zien eigen te maken. En dat krijgen we alleen maar door heel nauwkeurig de schrift te bestuderen. Paulus' brieven, maar natuurlijk ook Paulus' brieven binnen de context van het hele Nieuwe Testament. En binnen de context van de hele schrift. Nou probeer ik in deze keer en de komende keer vanuit verschillende gezichtspunten naar Romeinen 8 vers 28 tot en met 30 toe te werken. Ik ga proberen natuurlijk vanuit dingen die we in het verleden al hebben bestudeerd ga ik dan proberen toe te werken naar vers 28, 29 en 30. Nou, het begon, zou je kunnen zeggen, nou, dat is niet helemaal waar, het begint natuurlijk helemaal bij Romeinen 1, maar Paulus die begint zijn rechtvaardigingsleer, de leer over de rechtvaardiging uit het geloof, die begint hij in Romeinen 4, eigenlijk nog iets eerder, Romeinen 3, vers 21. De rechtvaardiging van God geopenbaard. Dat staat in vers 21. Zonder de wet, maar wel met het getuigenis van de wet en de profeten. Maar in Romeinen 4 gaat hij het hebben over de rechtvaardiging uit het geloof. En dan eindigt hij met: nu is het niet alleen om zijnentwil, niet om Abrahams wil geschreven, dat het hem toegerekend is, dus de toegerekende gerechtigheid, maar ook om onzentwil, die het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die overgeleefd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus rechtvaardigmaking heeft te maken met Jezus Christus, onze Heere, uit de doden opgewekt. Hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat vergelijkt Paulus met het geloof van Abraham. En Abraham die geloofde in een God die doden levend maakt. Ja, dat zie je in Romeinen 4, vers 17. En dat had te maken met de onvruchtbaarheid van Sara. En je zou zelfs nog eens vervolg kunnen zeggen bij Isaac. Die had een onvruchtbare vrouw en Jacob had een onvruchtbare vrouw. Het heeft iedere keer te maken met God die doden levend maakt. Ja, dus door de lijn van de dood, door de lijn van de onvruchtbaarheid, komt God tot zijn doel. Namelijk als de God die doden levend maakt. En daarom is onze rechtvaardiging, rechtvaardigmaking, is gelegen in het feit dat God zijn eigen zoon Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dan gaat Paulus verder in Romeinen 5. Er staat een break in de hoofdstukindeling. Die moet er eigenlijk niet staan, want Paulus die redeneert gewoon verder. Maar ik zou wel zeggen, zet vers 1 tot en met 11 even tussen grote haken. Paulus die zegt daarvan wat die rechtvaardiging voor ons nou betekent. Dat betekent vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, vers 1. Dat betekent nu dat we de toegang hebben door het geloof tot deze genade. Dat betekent dat wij in die genade staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En dat we dan ook roemen in de verdrukkingen. Dat we verzoend zijn door de dood van zijn zoon, vers 10. En dat we ook roemen in God, vers 11. Dat staat eigenlijk als tussen haken. Wat zijn nou die weldaden van die rechtvaardiging? En Paulus die vervolgt zijn dogmatiek, als ik het even zo mag zeggen, in vers 12. Daar begint hij met daarom gelijk door één mens. Dan sluit hij eigenlijk direct aan op vers 25. Eén mens, de zonde in de dood. En hij gaat ook verder met één mens. Dat is de mens Jezus Christus. Dat het leven is geopenbaard. En de onverderfelijkheid aan het licht gekomen. Dat is het leven van de Heer Jezus Christus. Het leven in zijn opstanding. Dus vanuit Romeinen 4 vers 25 lees je gelijk door naar Romeinen 5 vers 12. En dan gaat Paulus uitleggen hoe zit dat nou met die rechtvaardigmaking. En dan gaat hij het hebben over in Adam en in Christus. Maar het slot van Romeinen 4 was dus gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd. Nou, rechtvaardigheid is iets wat je ook in Romeinen 5 vers 12 tot 21 keer op keer terugkomt. En daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar het gaat dus over die rechtvaardigheid. En als je dan de hele lijn doorpakt naar Romeinen 8 en dan vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus je moet eigenlijk bij Romeinen 4 over die rechtvaardiging, of sterker nog bij Romeinen 3, als het gaat over de rechtvaardiging uit het geloof van Jezus Christus, moet je het eind van de redenering van Paulus al in zicht hebben. Je moet proberen dat al voor jezelf helder te hebben. Hij eindigt met verordineerd, geroepen, gerechtvaardigd. En dan gaat hij nog een stap verder. En die hij gerechtvaardigheid heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, dat woordje heerlijkheid is dus ook een belangrijke, dat verheerlijken. Romeinen 5 vers 12, zoals ik net al zei, dat gaat over in Adam en in Christus. Paulus die gaat hier helemaal terug tot op Adam. En dat doet hij niet voor niks, want dat heeft ook iets te maken met de schepping. We hebben net gelezen, Romeinen 8, er kwamen 4 keer dat woord schepping tegen. En ik heb niet voor niets, heb ik de Statenvertaling iedere keer daar waar het woordje schepsel stond, veranderd in schepping. Want die schepping die is gemoeid in deze hele redenering van Paulus. En we weten dat Adam en die schepping ook iets met elkaar te maken hebben. Dus Paulus die redeneert al vanuit die rechtvaardiging en dan heeft hij ook de schepping in gedachten. En dat zie je dus nogmaals in Romeinen 8 vers 18 beginnen. En daar zie je ook dat die heerlijkheid die geopenbaard zou worden in vers 18. Dus dan heb je dat woord heerlijkheid weer. Nou, in Adam. Wat is er nou allemaal gebeurd in Adam? Nou, er staat in Adam hebben allen gezondigd. In Adam hebben allen gezondigd. Ja, dat staat in vers 12. In wie allen gezondigd hebben. In Adam was de misdaad. Vers 15. En vers 17. Vers 16, die zegt ook dat gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft. Er is er één die gezondigd heeft. En dat verklaart voor ons in wie alle gezondigd hebben. Adam is degene die gezondigd heeft en wij in hem. Dat is een hele belangrijke uitdrukking. In hem hebben alle gezondigd. Maar er was er één die gezondigd heeft. Dat was Adam. Ja, vers 15. Vers 16. Wat was een ander resultaat? De dood heeft geheerst. Zie je in vers 17. De dood heerst sinds de overtreding, de misdaad van Adam. Vers 18, veroordeling. En dat zie je ook in vers 16. Veroordeling over de mens. Er is veroordeling van alle mensen door de misdaad van Adam, in wie alle gezondigd hebben. En de zonde heeft geheerst, vers 21. Dat is het resultaat van het zijn in Adam en het resultaat van de misdaad van Adam. En bedenk dus nog een keer, ook de schepping is hierin gemoeid. Want daar moeten we het ook over hebben, Romeinen 8, vers 18 en verder. Paulus die gaat terug tot op Adam, omdat hij ook terug wil gaan tot op de hele schepping. En wat is het grote gevolg? Nou, dat in wie alle gezondigd hebben, dat dan moet je terugdenken aan Romeinen 3, vers 23. Dan moet je even terugbladeren. Romeinen 3 vers 23. En dan lees ik vanaf vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Dat is de geopenbaarde rechtvaardigheid. Het geloof van Jezus Christus door zijn opstanding uit de doden. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd. Ja, en hoe hebben ze alle gezondigd? In Adam. Dat mag je er gewoon achter denken. In hem hebben allen gezondigd. Het gaat hier niet over individuele zonden. Nee, het gaat over het gezondigd hebben in Adam. En wat is het grote resultaat, of eigenlijk het ernstige resultaat? En zij derven de heerlijkheid van God. Dus dat in Adam gezondigd hebben, dat heeft als resultaat het derven, het ontbreken van, het missen van de heerlijkheid van God. Dat is een ongelooflijke belangrijke. Het missen van de heerlijkheid van God. Maar, zegt Paulus dus in Romeinen 3 vers 23, ze hebben alle gezondigd in Adam en derven de heerlijkheid van God. Maar in die versen daarvoor gaat hij het hebben over de rechtvaardigheid van God die geopenbaard is in Christus Jezus. Door het geloof van Christus Jezus. Dat heeft iets met elkaar te maken. En dat moet ook wel iets met elkaar te maken hebben. Want als hij dan Romeinen 4 de rechtvaardiging uit het geloof helemaal heeft uitgelegd. Aan de hand van het voorbeeld van Abraham en Isaac. Dan zegt hij dat het ook om onzentwil is geschreven. Die die rechtvaardigheid toegerekend wordt. Namelijk aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Die overgeleefd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. Making. En dan zegt hij, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods. Dus Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23, in Adam gezondigd. En wij derven de heerlijkheid van God, we ontbreken de heerlijkheid van God, die heerlijkheid van God die zijn we kwijtgeraakt. Maar in Romeinen 5 vers 3, dan zegt hij, wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Zie je, dus in Romeinen 3 vers 23 zegt hij van, we hebben alle gezondigd in Adam. En wij ontbreken de hoop de heerlijkheid Gods. Maar Romeinen 5 vers 3, dan zegt hij, als het resultaat van die rechtvaardiging... En dat is het resultaat van die rechtvaardigheid uit het geloof, die rechtvaardigheid van God, in Romeinen 3 vers 21 en 22. Gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God, en dan gaan we staan en roemen in deze genade, op hoop van de heerlijkheid van God. Met andere woorden, in Adam zijn we die heerlijkheid kwijtgeraakt. In de rechtvaardigheid, in de rechtvaardigmaking, in Christus Jezus, gaan we roemen op die hoop der heerlijkheid van God, die we juist waren kwijtgeraakt. Dus, daar is een tegenbeweging. Door Adam, de misdaad van Adam, de dood en de zonde en de veroordeling, in Christus, komt dus die heerlijkheid weer terug tot ons. En ik ga eventjes aan de hand van Romeinen 5 vers 12 tot 21 zeggen, wat is nou de betekenis van het in Christus zijn? Nou, in vers 15 zie je dan dat de gave van de genade overvloedig is geworden over velen. Vers 15, het eind van vers 15. Hij heeft het iedere keer maar in Christus over de rechtvaardigheid. Vers 17 bijvoorbeeld. Veel meer zullen degenen die de overvloed van de genade en de gave de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één. Namelijk Jezus Christus. Hij heeft het over de rechtvaardigheid van het leven. Dat sluit natuurlijk aan bij vers 17. Alzo komt door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardigmaking van het leven. Rechtvaardigen in vers 19. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot de rechtvaardigen gesteld worden. En dan vers 21 nog een keer. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook door de genade zo heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus die dood van Adam, die wordt hier teniet gedaan. Die wordt tegengewerkt, zou ik zeggen, door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je in Christus bent, dan ben je niet meer in Adam. En dan heb je met in Adam ook helemaal niets meer te maken. En dat is wat Paulus uiteindelijk in hoofdstuk 6 en 7 heel duidelijk uitwerkt. Dan komen er tegenwerpingen, er komen vragen van zullen we dan maar zondigen, zodat de genade te meerder wordt en dergelijke. Nou, die twee hoofdstukken, daar moeten we nog over hebben, maar feitelijk sluit hoofdstuk 8 dan vervolgens aan op vers 21 van Romeinen 5. 6 en 7 zijn twee tussenhoofdstukken waarin Paulus op allerlei tegenwerpingen ingaat, maar in Romeinen 8 hervat hij zijn redenering. En dan zegt hij, zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus niet meer in Adam, maar die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dus die wet van geest en van leven in Christus Jezus, die heeft me volkomen bevrijd en vrijgemaakt van die wet van de zonde en des doods. En je zou kunnen zeggen, die wet van de zonde en des doods in Adam. Wat heeft dit met het eind van Romeinen 8, althans, tot en met vers 30 te maken? Nou, ik zei net, wij derven de heerlijkheid als we in Adam zijn. Het ontbreekt ons aan de heerlijkheid, omdat wij in Adam gezondigd hebben. En is die heerlijkheid van God, die is weg. En wat we zien, is de dood en de zonde en de veroordeling. In Christus Jezus is dat weer tot ons teruggekomen. Het leven, de vrijheid, we worden vrijgesproken in plaats van veroordeling. Staat er vrijspraak. Die dood die heerst niet meer. Maar het leven heerst en de zonde heerst niet meer, maar de genade heerst. En wat nog meer? Nou, dat is het eind van Romeinen 8, vers 30. En dat bedoel ik met probeer iedere keer als je die redenering van Paulus in Romeinen probeert te kennen, te begrijpen, probeer het eind in zicht te houden. Want hij zegt, en die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Rechtvaardiging. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat betekent, hij heeft de heerlijkheid weer teruggegeven. Dat verheerlijkt, dat vind je ook in Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van Christus. En zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat heeft alles te maken met het erfgenaam zijn, mede-erfgenaam. Dat heeft alles te maken met die eerstgeborene onder vele broederen. Alleen, dat gaan we niet allemaal tegelijkertijd doen. Wat ik je nu even wilde laten zien, is dat we dus in Adam de heerlijkheid kwijt. Na die rechtvaardiging in Romeinen 4, heeft Paulus die rechtvaardiging uitgelegd, zien we dat we gaan roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. En hoe kan dat? Nou, dat zit hem dus in die rechtvaardigmaking. Paulus legt dat uit in Romeinen 5, vers 12 tot 21. Dat als je in Christus bent, dan ben je niet meer in Adam. En dan heb je ook helemaal niets meer te maken met Adam. Dan heb je alleen nog maar te maken met in Christus. En dan gaat hij verder in Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling meer. Je bent totaal vrijgesproken voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen. En wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? Nou, dat die heerlijkheid die door de val van Adam ontbreekt, weer terugkomt. We zullen met hem verheerlijkt worden. En Romeinen 8 vers 29. We zijn verordineerd. Sterker nog. We zijn tevoren verordineerd. Om verheerlijkt te worden. En die verheerlijking. Die vindt plaats door. Roeping. Rechtvaardiging. En dan dus die verheerlijking. Dat is de grote lijn. Die Paulus vanaf het begin af aan. Al steeds in gedachten heeft. Dan heeft hij het ook over de zoon in Romeinen 8. Hij heeft het iedere keer maar over de zoon. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 29.
Dan zegt hij, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Zoonschap en zonen. Dat vind je iedere keer terug in Romeinen 8. En ook dat past helemaal in het beeld van Paulus' redenering. Dus nogmaals, Paulus die heeft een kijk op de werkelijkheid vanuit de schriften die wij ons eigen moeten maken. En dat woord zoon, als hij dat zo vaak gebruikt, en aanstelling tot zonen, zoonstelling bijvoorbeeld, dan moeten we daar uiterst serieus mee omgaan. Want juist met dat soort details komen wij tot die werkelijkheid die Paulus ziet. En vanuit die werkelijkheid moeten wij zijn brieven weer gaan lezen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, dat is het ook helemaal niet, maar wel heel erg belangrijk. Dus die zoon. Nou, in het denken van Paulus over de zoon speelt Romeinen 4 al gelijk een hele belangrijke rol. Abraham. Abraham die had wel zijn belofte gedaan. Ik ga daar nu niet te lang meer op in. Ik zal dat even kort herhalen. Abraham was een belofte gedaan door God. En dat was een onmogelijke belofte. Hij zou tot een groot volk worden. Met andere woorden, hij en Sarah zouden een kind krijgen. Of kinderen krijgen. Maar dat kon helemaal niet. Want Abraham was onvruchtbaar en ze had nog geen kind. Dat is Genesis 11 en 12. En verder. Paulus, of Abraham die worstelt daarmee. En dan in Genesis 15 dan verschijnt de Heer weer aan hem. En hij zegt, jouw zaad zal zijn als de sterren aan de hemel. Nou, in elk geval, Abraham die geloofde God staat er dan. En dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dat is omdat Abraham daar op dat moment geloofde dat God... geloofde dat God een God is die doden levend maakt. Hij geloofde dat God machtig was hem zaad te verwekken uit Sara. Dat hij nageslacht zou ontvangen zoals door God beloofd was. Dat is Romeinen 4 vers 17. Aan wie hij geloofd heeft, namelijk God die doden levend maakt en roept... Denk aan het woordje roepen, daar kom ik ook weer op dit vers terug. Roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat is levend maken. Leven uit de doden. En op grond daarvan schrijft Paulus alles wat met die rechtvaardiging te maken heeft. Dus de... rechtvaardiging heeft iets te maken met dat geloof in God die doden levend maakt. En wat betekent het voor ons? Nou, dat we weten dat hij is overgegeven voor onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is Romeinen 4, het laatste stukje. Dat past Paulus, het geloof van Abraham, toe op de zoon, Jezus Christus. Niet op Isaac, maar op de zoon. Op die manier is dat geloof van Abraham werkelijkheid voor ons. Dat Jezus Christus ook levend gemaakt is uit de doden. Nou, die zoon, daar begint Paulus al mee in Romeinen 1 vers 4. Het is namelijk het evangelie van zijn zoon. Paulus was afgezonderd, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God. En dan lezen we door gelijk naar vers 3. Van zijn zoon. Het gaat dat evangelie van God, waartoe Paulus was afgezonderd, ging over zijn zoon. En bedenk dus weer, hier in Romeinen 1 gaan we al Romeinen 8 in ons achterhoofd houden. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Daartoe verordineerd. Snap je wat ik bedoel? Met... probeer dat hele beeld in één keer te vatten. Dus hier in Romeinen 1 denken we al aan Romeinen 8. zijn zoon. Het is het evangelie van zijn zoon. En dat evangelie van zijn zoon, dat heeft tot doel om hen die verordineerd zijn, tevoren verordineerd zijn, om dat hen te roepen, te rechtvaardigen en aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Nou, wat staat er dan over die zoon? Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, maar die krachtig, of in kracht staat er eigenlijk, in kracht bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit opstanding der doden. Hier zie je dus dat de zoon van God, de zoon van God krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon van God. Het is zijn zoon die krachtig is bewezen te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking. En hoe dan? Uit opstanding van de doden. Dat is een ongelooflijk belangrijke. Daar begint Paulus hier al mee. Met leven uit de doden. En dat is dus iets anders dan in Adam. Adam was ook een zoon. Je zou het bij Adam om kunnen draaien. Is het dood uit de levende. Nou, Adam werd tot een levende ziel. En hij stierf. Dus de dood uit de levende. En hij stierf niet alleen. Zijn hele nageslacht stierf met hem op dat moment. En dat is in Adam de dood heerste. In Romeinen 5, vers 10, heeft hij het ook over de zoon. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden in zijn leven. Staat niet door, maar in. In zijn leven. Ook hier zie je dat zijn zoon iets te maken heeft met dood en leven. Dood en opstanding. Nou, dan kom je naar Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, dat gaat helemaal over de zoon. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon, zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dus God heeft zijn zoon gezonden, en hij heeft in zijn zoon iets gedaan waartoe de wet niet bekwaam was. De onmogelijkheid van de wet heeft God voldaan in zijn zoon. En bedenk dus, nog weer, ja, we hebben nu te maken met Adam en Christus. We hebben te maken met dood en opstanding. We hebben te maken met veroordeling en vrijheid. Dat zijn dus al die termen en al die gedachten die bij Paulus bij het schrijven van dit soort dingen in zijn hoofd zit. In zijn wereldbeeld zit. En dan gaat het hier dus nog iedere keer over zijn zoon. Maar dan gaat Paulus verder naar zonen, het meervoud. Kijk eens in 8 vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, en dat is die geest Gods, en dat heeft iets te maken met dus de opstandingskracht. Ja, bedenk maar 1 Korinthe 15. Ja, Adam was een levende ziel. En de Heer uit de hemel werd tot een levendmakende geest. Ja, Christus wordt een geest genoemd. Dus het gaat hier over die Christusgeest, als ik hem zo mag noemen. De Christusgeest in zijn opstanding. Zoveel als we door die geest van God geleid worden, die zijn zonen van God, staat daar in vers 14. En dat door die geest geleid worden, ja, dat is wandelen naar de geest. Romeinen 8 vers 4. Niet naar het vlees. Niet naar de Adam natuur. Maar wandelen naar de Christus natuur. Naar de Christus geest. Want wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Van slavernij. Wederom tot vrees. Tot angst. Angst voor de dood. Maar gij hebt ontvangen de geest tot zoonstelling. Aanneming tot zonen. Waardoor wij roepen Abba Vader. Heb je weer de zoon. En dan 8 vers 23 heb je ook die zoonstelling. En daar wordt dat. En daar definieert Paulus dat, wat dat betekent. En niet alleen dit zeg ik, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Het stellen tot zonen. namelijk de verlossing van ons lichaam. En de verlossing van het lichaam, dat is ook weer de opstanding uit de doden. Dat is iets wat we verwachten en waar we naar verlangen. Romeinen 8 vers 29 dus weer. Want hij die tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Hier eindigt als het ware de schakel vanaf Romeinen 1 vers 4. Je zou vers 32 dat zegenlied er ook nog bij kunnen nemen. En, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat correspondeert natuurlijk met het alle dingen werken mede ten goede voor degenen die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Vers 28. Dan zegt hij van zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat alle dingen schenken, dat heeft te maken met die erfenis, dat erfgenaam zijn. Vers 8, vers 17. Dat verordineert trouwens, en die hij tevoren verordineerd heeft, nog even iets om de aandacht bij te vestigen op Romeinen 1 vers 4 waar ik net was, er staat die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit opstanding der doden, daar staat die in kracht verordineerd is te zijn de Zoon van God, daar staat het woord, precies hetzelfde woordje orizo, verordineerd te zijn de Zoon van God. Daar zullen we het ook nog over hebben. Als we het gaan hebben over dat verordineren en tevoren verordineren. Ik noemde net dat Adam ook een zoon was. Dat zie je bijvoorbeeld in Lucas 3. In dat geslachtsregister wat Lucas tekent. Lucas 3 vanaf vers 23. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar een oud te wezen zijnde, al zo men meende, of naar de wet gerekend. En zo zou je het kunnen zien. Naar de wet was hij de zoon van Jozef, de zoon van Heli. En dan volgt een hele rij en dan zie je die zoon in de Statenvertaling, staat dat cursief, omdat dat woordje zoon er dan niet meer staat. Er staat alleen maar die van Mattat, die van Levi, die van Melchi. En dat, maar dan moet je dus dat de zoon van, moet je helemaal doorrekenen, dat hele geslachtsregister door, tot en met vers 38, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Dus hier wordt Christus helemaal teruggeleid tot de zoon van Adam. Die was de zoon van God. Het hele menselijk geslacht was in Adam. In Adam de dood, de zonde, de veroordeling en het derven van de heerlijkheid. In die andere zoon die uit het menselijk geslacht voort is gekomen. Het is de zoon van God die mens is geworden. Die de zonde heeft weggenomen. Hij is overgeleverd om onze zonden. Geen veroordeling meer, maar rechtvaardigmaking. Dus er zijn twee tegengestelde dingen. Ja, dus in Adam is veroordeling. Je wordt schuldig bevonden. En in Christus is het rechtvaardigmaking. Je staat volkomen rechtvaardig voor God. In Adam de dood, in Christus het leven. En dan, waar het me nu ook om ging, in Adam het derven van de heerlijkheid, in Christus de heerlijkheid teruggekregen, verheerlijkt, met hem verheerlijkt, opdat hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. Ja, die zonen, ik heb net nog een tekst overgeslagen. En dat is Romeinen 8. Vers 19. Daar zien we de schepping als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring van de zonen van God. Er staat ook weer het woord zoon. De schepping als met opgestoken hoofd verwacht de zoon, de zonen van God. Waarom zou die schepping reikhalzend uitzien naar de openbaring van de zonen van God? Nou, dat heeft alles te maken met dat derven van die heerlijkheid en dat verheerlijkt worden. Want dat uitzien van die schepping van naar de openbaring van de zonen van God heeft alles te maken met de heerlijkheid. Die context staat er gewoon. Kijk maar, Paulus die begint in vers 18, want ik houd ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Die is er nu nog niet, maar die zal aan ons geopenbaard worden. En dan gaat hij direct over op die schepping. Die verwacht de openbaring van de kinderen, de zonen van God. En dan zien we wat Adam, en dat in Adam zijn, ook met dat schepsel, met de schepping gedaan heeft. Want de schepping is aan de ijdelheid, de ledigheid, de zinloosheid onderworpen. Ja, dat maakt ook het lijden van deze schepping natuurlijk uit. En kijk maar naar jezelf. Als je nou het besef hebt dat je totaal doelloos hier op deze wereld rondloopt. Hoe duister en hoe donker is dan je leven? Van je leeft, maar er is geen enkel doel. Nou, doelloosheid geeft depressie en angst en vrees. Het eindigt allemaal in de dood. Maar God heeft een doel. God werkt met een doel. En daarom betekent het ook dat wat we hier lezen, dat onderworpen aan de ijdelheid, aan de ledigheid, de zinloosheid. Dat is het werk van een ander. Dat is niet Gods werk. Want bij God heeft alles een doel. En dan is er geen zinloosheid, geen depressie, geen angst en vrezen. In Christus is het vrijheid. Daar is geen angst. Daarom zegt Paulus ook, we hebben niet ontvangen de geest der we hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, tot angst. Maar je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door wie wij roepen Abba, Vader. Ja, dat heeft te maken weer met die toegang in Romeinen 5. De toeleiding. Hij is onderworpen. Waarom? Aan wie is hij onderworpen? Nou, die schepping is onderworpen aan degene die het onderworpen heeft. Wie heeft het onderworpen? Dat is de tegenstander. Het is degene die Adam en Eva verleid hebben tot het eten van die vrucht. Dat eten van een goede vrucht waar ze nog helemaal niet aan toe waren. En Satan, die heeft op een of andere manier, heeft dus die heerschappij over de aarde en over de mensheid teruggekregen. Dus er hangt als het ware een zwarte sluier over deze hele schepping en over de mensheid heen vanwege die onderworpenheid aan de ijdelheid, aan de zinloosheid door de Satan. En daarom wordt hij ook genoemd de overste van deze wereld. Of de God van deze eeuw, de God van deze aion. Maar die schepping, die heeft een hoop. Wat is dat? Op hoop dat ook de schepping zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis, van de vergankelijkheid, ja, van de dood, het doodgaan, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Daar staat wel kinderen en niet zonen, maar tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Daarom zegt Paulus in Romeinen 5, roemen wij in de hoop van de heerlijkheid, of op de hoop van de heerlijkheid van God. En met die hoop, dat roemen op die hoop, hoopt de schepping met ons. Omdat het ook zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, van de verderfenis, van de dienstbaarheid van de verderfenis. En kijk eens vers 15 weer. Want gij hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, tot zonen. Dus die schepping, die heeft een voorbeeld in hen die al verlost zijn en die in Christus Jezus zijn. En die schepping, die zucht naar die vrijheid. En het heeft een hoop, en dat is niet zomaar een misschientje, een hoop is een zekerheid in de schrift, op hoop dat ook de schepping zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid. Dus het heeft iets met bevrijding te maken. Het heeft met hoop te maken. En die hoop, dat is iets wat de gelovigen ook hebben. Want vers 24, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Maar hetgeen iemand ziet, waarom zou je het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met volharding. Niet lijdzaamheid of lijdelijkheid, nee, met volharding. En dat is dat volharding, dat is ook weer een tekst van een woord wat je in Romeinen 5 tegenkwam. Ja, we roemen in verdrukkingen, weten dat de verdrukking volharding werkt. En de volharding bevinding. En de bevinding hoop. Dus dat eindigt allemaal weer in die hoop. Ja, dus die hoop van de schepping is dezelfde als de hoop van de gelovigen. Op hoop van de heerlijkheid van God. Dat is dat verordineren. Dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dat betekent dat die schepping naar ons kan kijken. En dat die schepping naar onze vrijheid in Christus ziet. En diezelfde hoop mag ondervinden op hoop van vrijheid en verlossing van de vergankelijkheid. Ja, de dienstbaarheid van de verderfenis, vers 21. Ja, dus die schepping die zucht, hij zucht niet zo, maar hij zucht tezamen, staat daar. Even kijken, waar stond dat? Want wij weten dat de schepping tezamen zucht. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat tezamen zuchten, dus met elkaar misschien, maar ook met ons. Want dat zuchten, dat zie je ook in het volgende vers. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, dus hier gaat dat zuchten van die schepping tezamen met het zuchten van die zonen van God. Die allemaal uitzien naar die hoop op de heerlijkheid van God. En die ook verwachten met volharding. Dat zuchten, en daar ga ik mee eindigen vandaag. Dat zuchten vinden we ook nog terug in een andere context. En dat geeft heel veel licht op wat we moeten verstaan daaronder. En dat vind je in Handelingen 7. Het is het zuchten van Israël. Vers 34. Dat is in de reden van Stefanus. En dan zegt Stefanus in vers 33. En de Heere zei tot hem: ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Ja, dus de Heere spreekt dan tegen Mozes. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is, en ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom herwaarts. Ik zal u naar Egypte zenden. Dat is de enige plek naast Romeinen 8 waar dat zuchten, die zuchtingen van de geest ook hier ook voorkomt in het Nieuwe Testament. En de verwijzing is natuurlijk naar de zuchtingen van het volk van Israël in de verdrukking in Egypte. En dan lees je in Exodus, Exodus 2, het laatste stukje. En het schiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen van Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En zag de kinderen van Israël aan. En God kende hen tevoren gekend. Romeinen 8. Hij hoorde hun gekerm en hij zag hun zuchten. En hij denkt dan aan dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En wat was dat verbond? Wat was de inhoud van dat verbond? Nou, dat zij zouden worden tot een groot volk. Nou, hier was dat volk, maar dat volk dat was onderworpen aan de dienstbaarheid, aan de slavernij in Egypte. En ze moesten er heel hard werken. Nou is hard werken helemaal geen vloek. Maar hard werken zonder enige zin, of hard werken in dienst van de tegenstander, dat is wel een vloek. Hard werken in de dienst van farao, dat is slavernij. En dat gaf ook angst. En dat gaf doelloosheid en zinloosheid. Want het was helemaal niet tot Gods eer. Het was niet in het verbond van God met zijn volk. Het was een dienstbaarheid aan de farao en aan de Egyptenaren. En God gaat dan bevrijden. En wie bevrijdt hij? Hij bevrijdt zijn zoon. Exodus 4, moet je nog even iets doorbladeren. Dan zegt Exodus 4, dan zegt de Heer, en de Heer zei tot Mozes, 4 vers 21, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor farao, die ik in uw hand gesteld heb. Toch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, en let op, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Hier gaat het over de bevrijding van de zoon. Over de verlossing van de zoon. En dat is dat volk Israël. En wat is het doel? Opdat zij God dienen. Verlossing, bevrijding uit de slavernij van Egypte. Om God te dienen. Dat is op hoop van de heerlijkheid van God. Want waar gingen zij God dienen? Zij gaan God dienen in het land Canaan, in dat nieuwe land. En zo is het ook met die schepping. Die schepping was geschapen om God te loven en te prijzen. Alles wat leeft, loven de Heere. Maar dat doet het niet. Dat kan het niet. Want het is aan de vergankelijkheid, aan de verderfenis onderhevig. Waarom? Vanwege de tegenstander die het aan de verderfenis heeft onderworpen. Het is de Satan die de macht van de dood heeft. Dat is dat hele grote beeld wat Paulus nu heeft als hij begint aan zijn brief aan die Romeinen. Het gaat niet zomaar om dat er sommigen worden uitverkoren om zalig te zijn en bij de Heere te zijn en de rest van de mensheid niet. Daar gaat het bij Paulus in eerste instantie in elk geval helemaal niet om. Paulus die heeft een beeld dat God zonen roept in Christus Jezus. Dat is tot zonen maakt. En die zonen hebben een doel. die krijgen een doel. En dat is een doel wat zij verwachten. Namelijk die heerlijkheid van God. En door gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon, komt die heerlijkheid die Adam had weer terug. En snap je nu dat die schepping zucht en verlangt naar de openbaring van die zonen van God. Hoe dat dan ook in zijn werk zal gaan. Het is als het ware terug naar Adam voor de zondeval. En nog verder terug feitelijk. Want nu is er dan is er geen verderfenis meer. En geen vergankelijkheid meer. Dan is er geen dood meer. Daar ziet die schepping naar uit. Naar die heerschappij. Als dan ook de genade werkelijk zal heersen, ook in de schepping. Dan is het geen tirannie meer onder de vorst der duisternis. Maar dan is het een heerlijke heerschappij. Tot eer van de Heere God. En dat is die hele grote lijn die ik probeer te tekenen. Want we zijn er nog niet. We hebben natuurlijk nog. We moeten nog kijken naar het woord voornemen, naar het woord verordineren. Wat is nou die eerstgeborene? Wat heeft hij hiermee te maken? En zoals ik ook al een paar keer heb gezegd, dat woordje roepen, geroepenen, dat heeft een doel. Daar gaan we een andere keer weer mee verder. En ik wilde het hierbij laten.